Graag met u een stukje lezen uit Psalm 68. Psalm 68. En daarvan lees ik u vers 20 tot en met 28. Psalm 60, vers 20 tot en met 28. U moet zelf die psalm verder maar helemaal even lezen thuis. Het was wat te lang om dat nu te doen, maar dit stukje wil ik graag met u delen. En daar staat het volgende. Geloofd zij de Heere, dag aan dag overlaat Hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. Bij de Heere, Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. Ja, God zal de kop van zijn vijanden verpletteren. De harige schedel van wie met zijn schuldige wandel doorgaat. De Heer zegt, ik breng u terug uit Bazan. Ik breng u terug uit de diepte van de zee, opdat uw voet kunt baden in bloed en de tong van uw honden zijn deel krijgt van de vijanden. O God, zij hebben uw intocht gezien. De intocht van mijn God, mijn koning, in het heiligdom. De zangers gingen voorop, de snarenspelers daarachter, in het midden de trommelende meisjes. Looft God in de samenkomsten. Looft de Heere, u die voortkomt uit de bron van Israël. Daar is Benjamin de Kleine, die over hen heerste. Daar zijn de vorsten van Juda hun gezelschap. De vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali. Tot zover de lezing uit het woord van God voor dit moment. Het is wel een psalm voor Israël. Dat zijn alle psalmen natuurlijk. Maar het is zeker een psalm met grote zegen voor ons en ook een belofte voor deze dag. Geloofd zij de Heere, dag aan dag overlaat Hij ons, die God is onze zaligheid. En dat is ons getuigenis als gemeente. En ook ons getuigenis persoonlijk, hoop ik en denk ik en verwacht ik. En in die geest willen we ook bij elkaar zijn in ons vertrouwen op Hem. Hij overlaat ons met wat we nodig hebben. Hij geeft zijn kinderen wat we nodig hebben. Niet altijd wat we zouden willen. Niet altijd wat we denken, maar wel wat we nodig hebben. En dat vraagt vertrouwen op Hem. Dat vraagt overgave. Dat vraagt dat wij Hem in alle dingen vertrouwen dat Hij dat doet. En dat Hij ons leidt. En dat Hij ons, ja, ons bij de hand neemt en houdt. En dat Hij ons leidt door dit leven. En dat Hij ons uiteindelijk veilig thuis brengt in zijn volkomen heerlijkheid. En daar mag Israël op vertrouwen, zoals deze psalm zegt, maar dat mogen wij ook in alle dingen en ook vandaag. Zullen we nog een openingslied zingen met elkaar? En dat is lied 348. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Psalm 89 is dat. Lied 348. En zo mogelijk gaan we dat staande met elkaar zingen.
Het is vanmorgen ook weer een vreugde om in jullie midden te mogen zijn. Inderdaad 2 jaar terug. En broeder Bakker, bedankt voor de uitnodiging om hier het woord van de Heer te mogen prediken. Stil te mogen staan, maar de vreugde en de hoop op de zaligheid. En ik hoop ook dat deze de woorden van de Heer vanmorgen tot troost en tot bemoediging mogen zijn. En dat we inderdaad met een vreugdevol hart straks naar huis mogen gaan. Dat we iets hebben om te overdenken in ons hart en om met blijdschap voorwaarts te mogen gaan. Laten we samen lezen uit Gods woord, uit 1 Petrus. De eerste brief van Petrus. En we lezen van vers 3 tot en met vers 9. 1 Petrus 1, vanaf vers 3 tot 9. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof, eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem nu niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zo zalig zij die het woord van de Heer ook aanhoren en het bewaren in hun hart en daarvoor ook de Heer alle eer en glorie geven. En vanmorgen staan we stil bij een heerlijk thema: vreugde en de hoop op zaligheid. En het is zo dat vandaag de dag de straat op zouden gaan en we zouden aan de mensen vragen: wat is jouw hoop op zaligheid? En zelfs mensen die allerlei achtergronden, allerlei religies aan, zouden vragen: bent u zeker van de zaligheid? Is er niemand die zou kunnen zeggen: ik ben zeker van mijn zaligheid, tenzij dat zij geloven in het werk van deze heiland en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En wanneer we verzekerd zijn door zijn bloed, door zijn lijden, door zijn sterven en door zijn opstanding, dan hebben we deze vaste hoop op zaligheid. En deze hoop op zaligheid brengt een diepe vreugde in ons hart. En Petrus, hij bemoedigt en door de Heilige Geest door Petrus heen in deze hoop op de zaligheid die we hebben. En we staan stil bij de drie punten. Ten eerste de levende hoop, de blijvende hoop en ten derde de vreugdevolle hoop. We staan hier stil bij de levende hoop. En we zien dat het begint in dit gedeelte met de zegging aan God de Vader. Hij zegt hier deze woorden: geprezen zijn God de Vader van onze Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus, hij zelf ook, hij was degene die God de Vader alle eer gaf. En wanneer we Gods woord lezen vanaf het Testament af, zien we dat alle eer aan God is. We geven alle eer aan God de Vader. En wanneer we de Westminster Confessie zouden lezen, en we zouden daar de eerste vraag van zien, wat staat er geschreven: wat is het belangrijkste doel van de mens? Wat is het belangrijkste doel van de mens? Antwoord: het belangrijkste doel van de mens is om God te verheerlijken en om altijd van hem te genieten. Om God te verheerlijken en om altijd van hem te genieten. En dit is ons doel in ons leven: om God de Vader alle eer en alle glorie te geven. En we zien ook dat in de Heer Jezus, toen hij op deze aarde wandelde, dat hij alle eer toeschreef aan God de Vader. Dat hij hem ook verheerlijkte. Valt het op wanneer we dit woord lezen, dat als we stilstaan bij vers 3. Dat staat: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En hij schrijft hier aan allen die hem toebehoren. Allen die toebehoren aan hem, die geleden heeft, gestorven is en opgestaan. En ik herinner mijzelf het moment nog dat ik tot wedergeboorte kwam. En als het ware dat de Bijbel, als het ware helemaal nieuw voor me werd, en dat deze woorden, als het ware, eruit sprongen, dat ik kon zeggen: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, ook mijn Heer Jezus Christus, mijn verlosser en mijn zaligmaker. En zo mogen de woorden ook lezen in Gods woord, dat we die mogen toepassen op ons eigen leven. En Petrus, hij geeft de reden voor deze prijs en aanbidding. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. En de reden voor zijn aanbidding is de grote barmhartigheid die God de Vader heeft in deze wereld. Er is een grote barmhartigheid. En wanneer we spreken over Gods kenmerken en Gods eigenschappen, we kennen de liefde van God, we kennen de verdraagzaamheid van God. En een van de eigenschappen van God is ook zijn barmhartigheid. Zijn barmhartigheid die hij getoond heeft door het lijden en door het sterven van de Heer Jezus. Zijn barmhartigheid die hij getoond heeft aan deze wereld. En Petrus, hij gebruikt hier als het ware een woord dat het vergroot. Hij spreekt over zijn grote barmhartigheid. Waarom? Omdat wij in Christus zijn gered tot zaligheid. We zijn gered van de eeuwige verdoemenis. En we zijn geplaatst vanuit de duisternis. In zijn wonderbare licht. En in het werk van de Heer Jezus Christus. Door het werk van de Heer Jezus Christus zijn we aangenomen. Tot kinderen Gods. Kinderen van de levende God. En we zijn samen met Christus. Erfgenamen geworden. En dit is reden genoeg voor ons om de Heere God te aanbidden, om hem groot te maken, om hem alle eer en glorie te geven. Het brengt ons als het ware terug naar Exodus 34, waar staat geschreven: toen de Heere hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Hij die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, en die de ongerechtigheid, de overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot het derde en het vierde geslacht. En hoe heeft hij zijn genade getoond? Hoe heeft hij die goede tierenheid bewezen? Hoe heeft hij het bewijs geleverd van zijn goede tierenheid? Dat is door het geven van zijn geliefde zoon. Heer Jezus Christus. Want hoe is God in staat om tegelijkertijd een rechtvaardig God te zijn, die de zonde veroordeelt en tegelijkertijd kan vergeven? En er is één middel. Er is één middel waardoor dit mogelijk is. En dat is door zijn geliefde zoon, Heer Jezus Christus. Het is in Christus alleen. En daarom, wanneer we hier vanmorgen zitten, ook als zondaren, dit is de genade die wij nodig hebben. Dit is de grote barmhartigheid die wij allen nodig hebben. De barmhartigheid gegeven in het werk van de Heer Jezus Christus. En we spreken over deze grote barmhartigheid die noodzakelijk is voor ons om opnieuw geboren te worden. Dan zie je het ook op onze eigen, als het ware, miserabele staat wanneer we in zonde leven, wanneer we buiten Christus leven. We hebben alles van Hem nodig. Het is alles van Hem van zijn overvloedige genade. En in deze genade heeft hij ons de wedergeboorte geschonken. En Petrus schrijft die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. Want dit is een geboorte die niet spreekt over een geboorte die we allemaal als natuur meegemaakt hebben. We zijn allemaal geboren uit onze moeder. Maar deze geboorte spreekt over een geboorte die niet uit de mens is, maar die uit God voortkomt. Niet uit de wil van een mens, maar die uit God geboren is. En onmiddellijk wanneer we nadenken over deze wedergeboorte, dan gaan onze gedachten terug naar Nicodemus. Dat de Heer Jezus ook tegen hem zei: niemand kan het koninkrijk van God binnenkomen, tenzij dat hij wederom geboren is. En dit is een vitale, dit is een belangrijke leer. De wedergeboorte. Dit is belangrijk in mijn en uw leven. En daar komt de vraag ook naar ons toe. Ook deze morgen, bent u wederom geboren? Bent u opnieuw geboren? Door het werk van de Heere God zelf. Door zijn Heilige Geest. En die wedergeboorte betekent een verandering van binnenin. Het betekent een verandering, die geestelijke verandering heeft teweeggebracht in onze harten. Het betekent om een geredde zondaar te zijn. Dat betekent om het leven in Christus Jezus te hebben. Dat betekent om vergeven te zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dit is het punt wat Petrus eigenlijk maakt. Wanneer we wederom geboren zijn, hebben we een levende hoop. Wanneer we opnieuw geboren zijn, hebben we een goede en grote hoop, een eeuwige hoop, een zekere hoop. En dit is zo'n andere hoop als een hoop die de wereld kan bieden. En wanneer we het woord van de Heere lezen, en het woord van de Heere spreekt over een woord van hoop, dan is dat een hoop die zeker is. In wereldse termen is het spreken over een andere hoop. Ik herinner mij het moment dat we eigenlijk een datum gepland hadden om vanuit Engeland weer naar Nederland toe te verhuizen, hadden wij de hoop om ook de dankdienst bij te kunnen wonen. Eigenlijk de zaterdag voordat we zouden vertrekken, zou er een dankdienst zijn. Maar door de omstandigheden moesten we eerder naar huis toe. Nou goed, dan konden we deze dankdienst mee zien online. Maar we zien dat deze wereldse hoop eigenlijk een hoop is die nooit helemaal zeker is. Maar wanneer we het woord van de Heere lezen, wanneer de Heere spreekt over een hoop, dan is dat een zekere hoop. Dan is dat een hoop met een zekerheid. En deze hoop is niet zo zeker vanwege het werk dat wij misschien gedaan hebben. Dit is niet een hoop die als het ware vervuld wordt doordat iets van ons daaraan toegevoegd is. Maar het is een hoop omdat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. En deze hoop is een hoop van genade. En daarom brengen wij eer aan God de Vader. En daarom zongen we ook vanmorgen deze prachtige liederen over het werk van de Heer Jezus Christus. Want is het ook heerlijk om samen als gemeente de Heere te mogen grootmaken. En om ons hart te mogen uitzingen in dankbaarheid. En om Hem alle eer te geven. En we spreken van een levende hoop. We spreken over een hoop op leven. We spreken over een hoop op leven. En dit is precies het tegenovergestelde van de hoop die deze wereld heeft. En dit is het tegenovergestelde van een hoop die we vaak vinden bij allerlei vormen van religies. En de ongelovige wereld heeft alleen maar, als het ware, een stervende hoop. Maar deze hoop ziet voorwaarts. Het ziet voorwaarts op de nieuwe hemel, op de nieuwe aarde. Het ziet voorwaarts op de vervulling van de beloften. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onverwelkbare, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. En opnieuw zien we hier een belangrijk onderdeel. De opstanding van de Heer Jezus Christus. De opstanding van de Heer Jezus Christus. Want als wij de opstanding van de Heer Jezus Christus, als die niet geweest zou hebben, dan zouden we hier voor niets samenkomen. En als de Heer Jezus niet zijn, dan zouden we met z'n allen naar huis te kunnen gaan. Maar Hij is opgestaan. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 hierover. Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt. Hoe kunnen dan sommigen onder u zeggen dat er geen opstanding uit de doden is? En als er geen opstanding uit de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud ook uw geloof. Maar was deze Jezus, Hij die neerdaalde naar deze aarde, Hij die zat aan de rechterhand van God de Vader, neerdaalde naar deze aarde en aan ons gelijk werd. Hij weet wat het is om moeite en zorg te kennen. Hij weet wat het is om verdriet te kennen. Hij weet wat het is om ziekte te kennen. En zoverre dat Hij zelfs onze zonde last op zich nam. Toen Hij aan het kruis uitriep: mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Omdat op dat moment de volledige zondenlast hij die beker met de schuld en de zonde tot die laatste druppel toe heeft opgedronken. Uiteindelijk in het graf is gelegd. Maar dood en graf konden deze Jezus niet houden. Hij stond op uit de doden. Hij is verheven naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Vader. Daarom hebben wij een eeuwige hoop. En daarom hebben wij deze levende hoop. We hebben een levende Heer Jezus Christus. Hij leeft. Hij regeert. En daarom hebben wij ook deze erfenis. Die nimmer zal vergaan. We hebben een erfenis die nimmer zal vergaan. Let hoe Petrus dit beschrijft in dit tekstgedeelte. Hij gebruikt hier drie woorden voor. In vers 4 schrijft hij tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. En we zien het eerste woord dat hij gebruikt, dat is een onvergankelijke erfenis. En dat betekent een erfenis die niet zal vergaan. Dit is een eeuwigdurende erfenis. En we zien dat alle dingen op deze aarde uiteindelijk zijn, ze zullen allemaal vergaan. Alle gebouwen zullen uiteindelijk allemaal vergaan. En ik noem wel eens het voorbeeld. Op het moment dat we hier nu naar buiten toe zouden gaan. En we zouden een foto maken van de straat. En we zouden over 10 jaar deze foto erbij pakken. En dan zullen we zien dat de dingen veranderen. Maar laten we zeggen over 50 jaar. Dan zullen er al veel dingen veranderd zijn. Maar laten we zeggen misschien over 100 jaar. En dan zien we dat eigenlijk alles in deze wereld vergaat. Ik was aan het zoeken, wat is nou eigenlijk het oudste gebouw wat er nog is? En toen ik daar aan het zoeken was, ik vond informatie over een gebouw dat gebouwd is in de 7e tot de 8e eeuw voor Christus. En totdat ik de plaatjes daarvan zag. Het zijn slechts nog wat steen. Het is slechts nog een stukje muur. Zonder dak. Ook dit is vergankelijk. Het vergaat. Zelfs als een economie. Het is waar, het krimpt volledig in. Ons koningshuis is uiteindelijk ook vergankelijk. En de enigste erfenis die voor eeuwig vaststaat, die onvergankelijk is, dat is de erfenis die bewaard wordt in de hemel voor u. Nou, Petrus gebruikt het tweede woord. Tot een onbevlekte erfenis. En hiermee bedoelt hij, dit is het meest reine, het meest heilige, het meest zuivere erfenis die bewaard wordt voor u. Het is vrij van verval. Het is zeer zuiver. Het derde woord wat hij gebruikt. Het is een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Deze erfenis vervaagt niet. Het woord wat hier gebruikt wordt is eigenlijk een soort van vervaging. Of dat het zou, als het ware, minder zou worden. En de dingen in deze wereld zijn als het ware als een vuur. Op het moment dat we een vuur hebben, dan geeft het zijn warmte. Het geeft comfort, het geeft licht. Maar zodra het vuur dooft, dan valt die warmte weg. Het licht valt weg en ons comfort valt weg. En zo is het met de dingen van deze wereld. Echter, deze erfenis wordt bewaard in de hemel voor u. En dit is de hoop die wij hebben als christenen. En wat een vreugde is om te leven in dit zicht, in deze hoop, in dit vooruitzicht, dat we vooruit kunnen zien naar een eeuwige erfenis. En om deelgenoot te zijn aan het lijden, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus, betekent ook deelgenoot te zijn in deze heilige erfenis. En deze opstanding. En dat betekent om deel te hebben in de eeuwige redding. De Heer Jezus, hij zei ook, verzamel u geen schatten op deze aarde. En want deze schatten zijn onderhevig aan roest. Ze vergaan uiteindelijk. Maar verzamel u schatten in de hemel. Want, zegt de Heer, waar uw schat is, daar is ook uw hart. En vanmorgen komt voor ons de vraag ook, waar ligt uw hart? Waar leeft u voor? Leeft u voor het hier, het nu? Leeft u misschien wel voor ons mooi huis? Mooie dingen die we kunnen hebben? Waar is uw schat? Is uw schat hier op deze aarde, daar waar het zal vergaan? Of ligt uw schat in de hemel? Dat ons voortdurend richten op hem. Want al deze dingen op deze aarde, ze zullen vergaan. En Petrus, hij schrijft: u wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof dat de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden. En dit is het heerlijke, deze erfenis wordt bewaard, broeders en zusters. Deze erfenis is zeker. En alle dingen zijn gereed. Ik moest denken aan een voorbeeld van iemand die een beeld moet maken. Iemand die de opdracht krijgt om een beeld te houden. En deze beeldhouwer die maakt als het ware het beeld helemaal klaar. Er wordt in de werkplaats wordt het voorbereid. En dan vervolgens wordt het op zijn sokkel neergezet. En dan wordt er een doek overheen gedaan. Op dat moment is eigenlijk alles klaar. Dan wordt er een toespraak gehouden. En op dat moment wordt het doek weggehaald. En mensen klappen. Zien een mooi beeld. En zo is het ook met het werk van de Heer. Alle dingen zijn gereed. De Heer heeft zijn werk gedaan. Het is gereed om geopenbaard te worden. En dit brengt ons op het tweede punt. Onze blijvende hoop. En de vrucht van deze zaligheid is een diepe innerlijke vrede en vreugde. Tegelijkertijd is Petrus ook eerlijk. En we zien dat Gods woord eerlijk is. Omdat als wij hier in dit leven ons leven leiden, dat we ook te maken hebben met verdrukking. Dat we ook te maken hebben met moeite en met zorg. En vers 6 daar zich. En dit is de vreugde die wij hebben in de toekomstige heerlijkheid met de Heer. Maar dit is een vreugde waarvan we nu al proeven. Waarvan we nu al smaken. Waarvan we nu al verblijd zijn. En we hebben sterke redenen om ons te verblijden. En om ons te verheugen. En Petrus gebruikt hier een woord dat spreekt over een intense vreugde. Een intense vreugde. Het is een combinatie van een woord met veel vreugde. Diepe vreugde. Of een overvloedige vreugde. Het woord wordt ook gebruikt in Openbaringen 19. Vers 7 waar staat: laten wij blij zijn en ons verheugen. En hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En hetzelfde woord wordt ook gebruikt in Matthäus 5 vers 12. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemel. En in het licht van deze zaligheid, broeders en zusters, hebben wij reden om ons te verblijden. Hebben wij reden om ons te verheugen in hem. En daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Dit nu, voor een korte tijd, dat is de tijd dat wij hier op deze aarde leven. Petrus heeft vergelijkt het als het ware met deze korte tijd. Misschien leven we 40 jaar, misschien leven we 50 jaar, misschien 70 jaar, misschien 80 jaar, misschien 100 jaar. Petrus heeft vergelijkt deze tijd met de korte tijd, met de tijd van de eeuwigheid. Hij vergelijkt deze tijd van, ook al verheugt u zich nu, al wordt u nu voor deze korte tijd, dat is de tijd van ons leven, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. We kunnen te maken hebben met zorgen. We kunnen te maken hebben met pijn. We kunnen te maken hebben met verdriet. Maar wat is het hoofdpunt van Petrus? Wat is het hoofdpunt van de Heer in zijn woord hier? Deze moeite, broeders en zusters, vermindert onze vreugde niet. Deze moeite en zorg verminderen onze vreugde niet. De Heer heeft grote voorbeelden in zijn woord gegeven. We zien bijvoorbeeld een Paulus. Hij werd geslagen, hij had schipbreuk geleden, hij is een keertje gestenigd, hij is gevangen gezet. Hij heeft veel zorgen en moeite meegemaakt. Maar luister wat hij zegt. In 2 Korinthe. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zou ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij kan wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandeling, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil, want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Het is toch een grote contradictie, wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Paulus, hoe is het mogelijk om te kunnen zeggen, wanneer ik zwak ben, ben ik machtig? Omdat Paulus grip heeft op het kruis van Golgotha. Hij ziet op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En ook wij, wanneer we zwak zijn. Hoe kunnen we machtig zijn door te zien op het volbrachte werk van de Heer Jezus? Wanneer we zwak zijn, dat we onze ogen oprichten naar Hem, om het van Hem te verwachten. Want Hij is onze hoop. Hij is onze hoop. We mogen een sterke grip op het kruis van Golgotha nemen. We mogen een sterke grip op het werk van de Heer Jezus hebben. En zie bijvoorbeeld andere voorbeelden als Job. Hij verloor alles. Of zoals Jacobus ook zegt, acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in verzoeking terechtkomt. Want uiteindelijk weet u dat uw beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Waarom is dit noodzakelijk? Vers 7 zegt, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door vuur beproefd wordt, maar blijken te zijn tot lof, eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En hij noemt hier het voorbeeld van goud. En we weten dat goud heeft een grote waarde. En zelfs vandaag de dag nog wordt onze economie bepaald door de waarde van goud. Maar om goud puur te maken, moet het door het vuur gehaald worden. En om te testen hoe goed goud is, ja, tegenwoordig hebben ze allerlei andere middelen, maar moest het getest worden door het vuur. Wanneer goud in vuur gehouden werd, kon men zien of het een zuiver goud was. En het vuur neemt als het ware de onzuiverheden uit het goud weg. En Petrus, hij vergelijkt hier de heerlijkheid en de kostbaarheid van het goud met de heerlijkheid en de kostbaarheid van ons geloof. En goud als het ware puur te maken, moet het door het vuur gehaald worden. Zodat als het ware elke keer als het door het vuur gaat, dan wordt het zuiverder. En zo is het ook met ons geloof. Ons geloof gaat soms door een vuur heen. Om het te zuiveren. Om het te reinigen. Om alle onzuiverheden weg te nemen. En wat neemt dat weg? Het neemt de zonde weg. En het neemt trots en hoogmoed weg. Want juist op de tijden dat we zo getest worden, dat ons geloof als het ware op de proef gesteld wordt, door misschien wel een intens verlies, door misschien wel een ziekte, wat doen we dan? Dan kunnen we niet anders dan te vluchten naar deze heiland. Dan kunnen we niet anders dan ons vertrouwen te stellen op Hem. En dan kunnen we niet anders dan, als het ware, dat eenvoudige lied te zingen. Stel mijn vertrouwen op Hem. En door deze beproevingen wordt ons geloof zuiverder en komen we dichter bij de Heer te staan. En we zien tegelijkertijd, wanneer Hij dit voorbeeld gebruikt van het goud. Dit goud is inderdaad een duur edelmetaal. Echter, het is ook vergankelijk. Het zal vergaan. Maar zo is het niet met ons geloof. Ons geloof is getest zodat het mag blijken te zijn tot lof, eer en heerlijkheid bij de openbaring van deze Heer Jezus Christus. En wat een heerlijk moment zal dat zijn, wanneer we Hem mogen zien. Wanneer we Hem mogen aanbidden. Wanneer we bij Hem mogen zijn. En ik zat zo te denken, de laatste jaren gebeurde op een gegeven moment dat we niet meer mochten zingen, dat we niet konden zingen. En ik ben echt blij dat we weer mogen zingen, maar dat we het straks ook voor Hem mogen zingen. Uit volle borst. Met alle heerlijkheid. Hem alle eer te mogen geven. En alle glorie. Spafford, hij schreef dat lied. Het is goed met mijn ziel. En in de oorspronkelijke Engelse tekst staat geschreven. And Lord, haste the day when the fates shall be sighed. The clouds be rolled back as a scroll. The trumps shall resound and the Lord shall descend. A song in the night, O my soul. Een gezang in de nacht, O mijn ziel. Hoe is het mogelijk om een gezang in de nacht te kunnen zingen? Hoe is het mogelijk om te kunnen zingen als het moeilijk is, als het zwaar is? Het is in geloof, broeders en zusters. Het is in geloof. Het is mogelijk om in het midden van de donkerte, in het midden van de zorg, onze stem te kunnen verheffen tot Hem die leeft. Maar dit lijden dat leidt tot volharding. En het lijden dat leidt tot zuivering. En vanmorgen ook de vraag aan u en aan jou. Is er misschien ook waarheid in ons leven? Dat we misschien wel in een tijd zitten die zwaar is. Misschien zien we wel op tegen de maand die voor ons ligt. Misschien zien we wel op tegen het jaar dat voor ons ligt. Misschien wel de komende dagen. Misschien wel in afwachting wat de arts ons te zeggen heeft. Heb goede moed, broeders en zusters. Hou vast aan de Heer. Zie op Hem. Zie op de Heer Jezus Christus. Hij verdroeg ook het kruis door de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld. En in Hem mogen wij een voorbeeld nemen. Door vreugde te scheppen in Hem. Dit brengt ons op het laatste punt. De vreugdevolle hoop, vers 8 en vers 9. En we leven door geloof en niet door zicht. En waar geloof brengt ook een waar vertrouwen in de Heer Jezus Christus. En let op hoe Petrus ons als het ware meeneemt, de treden van de vreugde op. Vers 8, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. En Petrus, hij schreef aan deze gemeente, aan deze mensen, zij hadden de Heer Jezus Christus niet in levende lijven gezien. Maar Petrus, hij had met zijn eigen ogen, had hij de zaligmaker aanschouwd. En toch schrijft hij, en toch verheugt u zich met een onuitsprekelijke vreugde. Waarom? Zij zagen de Heer Jezus met een geestelijke oog. Hoe kunnen we hem zien? Met het geestelijke oog. Doordat zijn woord verkondigd wordt. Doordat wij zijn woord lezen. Zien we de Heer Jezus Christus en zien we zijn werk. En daarom door de verkondiging van het evangelie zullen blinde ogen geopend worden. En door de prediking van het evangelie zullen dove oren kunnen horen. En door de prediking van Gods woord is het dat dode harten, stenen harten, tot leven gewekt worden. En daarom in de prediking wijzen we altijd naar het Lam. En wijzen we altijd naar de Heer Jezus Christus. En zeggen we, zie het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Zie op hem en word behouden. Alle gij einde van de aarde. En we zien op hem door de prediking van het woord. En wanneer we ook het woord lezen, wanneer we het woord horen, zien we zijn heerlijkheid en zien we zijn pracht en zijn majesteit. En door zijn woord heen zien we zijn liefde die uitgaat naar gevallen zondaren, zoals u en mij. En door zijn woord heen te lezen, zien we zijn genade. En zien we zijn kracht. En het is door de ogen van geloof dat we de waarde zullen zien van zijn dood en van zijn opstanding. En door de ogen van geloof zullen we leunen op hem als verlosser en zaligmaker. En moesten denken aan de woorden die de Heer Jezus ook zei tegen Thomas. Gezegend is hij die niet gezien heeft. En nochtans geloofd heeft, zo staat in Johannes 20. Hoewel u hem niet gezien, toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. We mogen geloven, broeders en zusters. We mogen geloven door het oog van geloof. Door op hem te vertrouwen. Hier spreekt hij over u verheugt zich met een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. Er staat eigenlijk letterlijk als het ware, u bent zeer vrolijk met vreugde. U bent zeer vrolijk met vreugde. En dit is buiten het bereik eigenlijk van uitdrukking. En zoals hij ook zegt, het is een onuitsprekelijke vreugde die in ons hart leeft wanneer we de Heer Jezus Christus kennen. Dit is een vreugde die diep in ons hart leeft. Een blijdschap die, als het ware, misschien door mensen niet te verklaren is. Maar te verklaren is doordat het werk van de Heilige Geest in onze harten gedaan is. Door het werk van de Heer Jezus. En dit is een vreugde die is vanwege de heerlijkheid van God. En dit is een vreugde die voortduren zal, zelfs wanneer we de dood in ogen zullen zien. Dit is een vreugde die de wereld niet begrijpt. Dit is een vreugde die verder gaat dan de grenzen van deze wereld. En dit is ook een vreugde die wij delen, samen met alle christenen. Allen die in hem zijn, in het verleden. Allen die in hem zijn nu, maar ook die nog zich gaan bekeren tot hem. En u verkrijgt het einddoel van uw geloof. En we houden ons oog gericht op de finish. We houden in geloof ons oog gericht op het einddoel. Op de Heer Jezus. En de prijs van onze zaligheid is betaald. Het is betaald met het heerlijke, dure bloed van de Heer Jezus Christus. Zoals ook staat in Hebreeën. Maar nu is ook Hij, bij de volleinding van de eeuw, eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen, door zijn offer. En zoals het voor de mensen beschikt is, dat zij eenmaal moeten sterven, daarna het oordeel volgt, zo zal Christus, die eenmaal geofferd is, om de zonde van velen weg te dragen voor de tweede keer, zonder zonde gezien worden, door hen die hem verwachten tot zaligheid. Er komt een dag, broeders en zusters, dat ons geloof zal veranderen. Ja, schouwen. Als geloof zal veranderen in aanschouwen. En dan zullen we deze heiland en zaligmaker zien. Met al zijn heerlijkheid, met al zijn macht, met al zijn majesteit. Dan zullen we hem aanbidden. Voor hem leven. In zijn heerlijkheid, in zijn aanwezigheid. Om vereeuwigd met Christus te zijn. Wat een heerlijk vooruitzicht hebben we ook voor ons liggen. En we kunnen zeggen, wat een hoop hebben we. Wat een hoop hebben we. En we zien met vreugde uit naar dat moment dat we met hem verenigd mogen zijn. Voor eeuwig is zijn heerlijke aanwezigheid. En broeder, dit is de schat die we hebben. Dit is de schat in de hemel. En daar mogen we ons hart op zetten. Daar mogen we ons op richten. Daar mogen we voor leven. En dan als het ware valt alles wat op deze wereld zit, is als het ware in het vergelijk met de eeuwige heerlijkheid met hem is het niets. We mogen ons richten op hem. En dan eindigen we ook. We eindigen met een conclusie. We hebben redenen om ons te verheugen. We hebben redenen om ons te verheugen, broeders en zusters. Ook wanneer het moeilijk is. Ook wanneer we tijden van zorg kennen. Ook wanneer de dagen als het ware nacht lijken. We hebben redenen om ons te verblijden. Onze eeuwige zaligheid is vastgesteld. Is als het ware beveiligd. Het is vastgezet door het lijden, het sterven en het opstanden van de Heer Jezus Christus. En inderdaad, in ons leven verwachten we dat we te maken hebben met lijden. We verwachten dat we te maken hebben met zorg. Maar dat weegt niet op tegen die eeuwige heerlijkheid. De zorg en de moeite van deze wereld wegen niet op tegen de eeuwige heerlijkheid. En in verdrukking, dan richten we ons oog op de Heer Jezus. En moeite, dan zien we op naar hem. Verwachtende hem op die grote dag van zaligheid. En dat wat al gereed ligt om geopenbaard te worden. Alle dingen zijn gereed. Wat een heerlijke dag zal dat zijn, wanneer de trompetgeschal zal gehoord worden. Dat we met hem mogen zijn. Geprezen zij God de Vader. Geprezen zij God de Zoon. Geprezen zij God de Heilige Geest. Amen. Gaan we samen zingen een lied van Johan de Heer. En wat heel mooi ook aansluit op dit thema. Hoe zalig verlost te zijn door Jezus bloed. Johan de Heer, 169. Laten we samen zingen. Ja, een geweldig lied. Ik kon zelf de melodie niet. Maar het is een prachtig mooi lied die ja, de Heer Jezus groot maakt. En we zingen, prijs nu zijn liefdemacht, prijs nu zijn liefdemacht, prijs zijn liefdemacht die ons verlost. Dan mag ik u de zegen van de Heer meegeven. Die zegen die komt ook uit de 1 Petrusbrief, 1 Petrus 5. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En laten we ook als laatste lied, de laatste twee versen zingen van het lied van Vaste Rots, Mijn Behoud, zie... Ik breng voor mijn behoud u geen wierook meer of goud. Moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar levend.